Ik wil graag met jullie de Bijbel open doen vanmorgen bij Matteüs 10. Dankjewel. En dat is een van de vijf toespraken van de Heer Jezus in het evangelie van Matteüs. En we zijn zo onderweg naar Pasen al een heel mooi stukje onderweg met Reach Out. En Harmke en ik leiden ook zelf een Reach Out kring. En die zijn nu druk bezig om ook precies dit gedeelte, Matteüs 10, te bestuderen. En ze vinden dat echt prachtig. Nou, hè. Wat spontaan. Ja. Onze reach-out kring waar wij leiding aan geven, die vinden het prachtig. Ja, joh, nou. Dan sta je er mooi bij. We hadden afgelopen week daar kring. En ik zei, nou, als ik dan zeg dat jullie het prachtig vinden, Matteüs 10, en we zijn druk aan het bestuderen, nou, dan zouden ze helemaal uit hun dak gaan, hoor. Nou, dat is goed gelukt. Ja, top. Maar ja, applausjes voor mijn reach-out-kring. Ja, heel leuk. Maar het blijft staan. Het is een prachtige toespraak van de Heer Jezus. En ik wil het graag met jullie gaan lezen. Arjan heeft vorige week deel 1 min of meer behandeld. Graag met jullie gaan lezen vanaf Matteüs 10, vers 16. En het zal je gaan opvallen dat de toon ten opzichte van het eerste deel van deze uitzendingsreden die de Heer Jezus houdt, veranderd is ten opzichte van deel 1 vanaf vorige week. Dus Matteüs 10 vanaf vers 16. Daar staat, daar zegt Jezus, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Tot zover. Ja, wat ging er ook alweer aan deze toespraak van Jezus, deze uitzendingsrede vooraf? Nou, we hebben gezien dat na een aantal hoofdstukken krachtig onderwijs van de Heer Jezus en bijzondere wonderen die hij heeft verricht, Matteüs eventjes de handrem aantrekt, even gaat uitblazen en even een samenvatting geeft van alles wat hij heeft gezien, van alles wat er is gebeurd. En dan staat er dat de Heer Jezus de mensenmenigte ziet en dat hij dan met ontferming over hen bewogen is. Jezus die ziet mensen die zijn uitgeput, die hulpeloos zijn. Hij kijkt dwars door de buitenkant heen naar het innerlijk van de mens en hij ziet geestelijke nood. En met dat wat hij ziet, dat maakt een enorm verlangen ook in hem los om een herder voor hen te zijn. Oh, dat ik toch als een goede herder ook deze mensen toch mocht leiden. Dat ik hen toch mocht voeren naar rustige wateren, mocht brengen bij hun bestemming als mens, namelijk bij het hart van de Vader. Maar Jezus ziet niet alleen een menigte in nood, hij ziet ook oogst. Hij weet ook dat het de menigte is dat, oh, als ze hem toch zouden leren kennen, dan zouden ze zeggen van, ik wil uw stem horen en ik wil u volgen. Ik wil doen wat u zegt en gaan waar u zendt. En de Heer Jezus, die ziet ook dat er weinig arbeiders zijn. Dus dan roept hij zijn leerlingen op, joh, bid toch voor de eigenaar van de oogst dat hij arbeiders uitzendt. En bijzonder is dat hij dan eigenlijk meteen daarna zijn 12 leerlingen bij zich roept. En dan geeft hij hen macht om zieken te genezen, demonen uit te drijven. En dan stuurt hij ze uit. Maar hij laat ze niet zomaar gaan. Nee, dan komt eerst hoofdstuk 10. Dan komt eerst een hoofdstuk boordevol instructies voor zijn 12 leerlingen. Over ja, hoe ze zich onderweg moeten gedragen, wat ze gaan tegenkomen. En hoe ze die uitzending moeten invullen. En dat is wat eraan vooraf gaat. En Arjan die heeft gesproken over deel 1 vorige week van deze toespraak. En je ziet daar ja, dat het best wel spannend is voor die leerlingen. En tot dan toe waren ze fysiek bij de Heer Jezus geweest. En als het ware, als een moeder had hij voor hen gezorgd, als waren zij zijn kinderen. Maar hier gaan ze voor het eerst los van de fysieke aanwezigheid van de Heer Jezus erop uit. Hij laat hen zeg maar gaan als een vader die zijn jongens erop uitstuurt. En dat is best spannend. Hoe zal het allemaal gaan? En die leerling, ja, het was een trainingsstage, een korte outreach. Hoe zal het ons vergaan? En de Heer Jezus die bemoedigt hen dus. Hij zegt van, joh, je hoeft niks mee te nemen. Want waar je ook komt, er is altijd wel een huis dat jou gastvrij ontvangt. Je hoeft niks mee te nemen, want de Vader zorgt. Nou, en dus, daar waren ze gegaan. En nu aan het begin van onze tekst, daar is de Heer Jezus ja, halverwege zijn toespraak. En dan proef je een beetje dat de lading gaat veranderen. Want waar begint vers 16 mee? Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dus daar waar de Heer Jezus hen eerst uitzond als herders, naar de kudde, het huis van Israël, dan zegt hij van ja, jullie zijn niet alleen herder, nee, je bent ook een schaap. Nou, en als je als schaap één dingetje niet wil, dat is dat je belandt onder je ergste vijanden. Namelijk wolven. Die met hun scherpe klauwen jou zomaar in tweeën kunnen scheuren. En toch is dat precies wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Oftewel, die 12 die staan daar en die horen ineens van, oh, het gaat dus niet makkelijk worden. En het is belangrijk om te beseffen dat wat Jezus vanaf vers 16 zegt, dat heeft een profetisch perspectief. Jezus kijkt niet alleen naar deze korte trainingsstage van de 12, naar deze korte outreach. Nee, hij kijkt er ook overheen. Hij kijkt zelfs voorbij Matthäus 28. Hij kijkt zelfs door de eeuwen heen, door de tijden heen, naar wat er allemaal gaat gebeuren met de 12, met zijn gemeente door de eeuwen heen. Jezus voorziet in dit kleine begin en wat hij hier vertelt, dat dat door de eeuwen heen ook van belang zal zijn en in vervulling zal gaan voor zijn gemeente. Dus je kunt gerust zeggen, gemeente van de Heer Jezus, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Het zal niet gemakkelijk zijn. En dan gaat Jezus verder om in detail uit te leggen wat er gaat gebeuren. En dan niet om hen bang te maken, maar om hen voor te bereiden. En hij zegt, gevaar ligt op de loer. En de eerste hoek waaruit het gevaar dreigt, de eerste dreiging van buitenaf, ja dat zijn de Joden. Vers 17. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geeselen in hun synagogen. Nou, je had het Sanhedrin, het Joodse gerechtshof, dat bestond uit 91 leden. Maar in elk dorpje of stadje in Israël dat meer dan 120 mannelijke inwoners had, dan had je ook nog een kleinere rechtbank van 23 leden. En zo'n burgerlijk gerechtshof, dat was nauw verbonden met de synagogen. En ook de synagogen hadden het recht om een geeselstraf te geven. En dat bezagen ze dan als een heilige taak. En de synagogedienaren die mochten dan in die synagogen zo'n heilige taak, zo'n geeselstraf geven. Nou zegt Jezus, 12 leerlingen van mij, dat staat je te wachten. Ze zullen je voor het gerecht slepen en dit soort dingen ga je meemaken. Maar niet alleen gevaar van de kant van de Joden, ook gevaar van de kant van de heidenen. Eén versje verderop, jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen. En dat zou ook gebeuren. Als je denkt aan handelingen, aan de Herodiaanse vorsten, aan Herodes Antipas, aan Agrippa 1, Agrippa 2, Pilatus. Ze komen allemaal voorbij. Ook vanaf de kant van de heidenen komt daar druk. En als dat nog niet genoeg is, dan komt er ook nog gevaar van veel dichterbij, van de kring van intimi. Ik vind het echt een bijzonder heftig vers. Vers 21. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. Kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Dat is een heftig woord. Ook dat zie je bij de Heer Jezus terugkomen. Dat zijn broers aanvankelijk niks van hem willen weten. Dat hij uiteindelijk verraden wordt door een van zijn vrienden met een kus. Gevaar vanuit de intieme cirkel dreigt. En dan staat er een vers verderop. Jullie zullen door iedereen worden gehaat. Leerlingen van mij, er zijn talloze mensen die vinden jullie irritant. Die zijn opstandig en er is weerstand, zal het tegen jullie zijn, door iedereen. En nog is Jezus niet klaar. Vers 28. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Oftewel, ook fysiek. Gewoon qua fysiek lopen ze gevaar. Het zal je leven kunnen kosten, zegt de Heer Jezus. En mochten de leerlingen dan nog denken van nou, de Heer Jezus is wel heel somber. We hebben hele mooie weken gehad. Hij heeft talloze wonderen gedaan. Dit is toch wel heel erg getekend met een zwarte pen. En dan zegt hij in vers 34. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Oftewel, Jezus zegt, er zijn twee kanten in dat koninkrijk. De kant van de vrede. Daar waar mensen de Messias leren kennen, oh, dan komt daar vrede. Maar het koninkrijk heeft ook de kant van het zwaard. Het zal groeperingen doorklieven. Er zal verwijdering optreden. Mensen zullen elkaar niet meer kunnen bereiken. Er komt een wig in gezinnen. Er komt hoogspanning te staan op intieme relaties. Er is vrede, maar ook het zwaard. Nou, je moet je voorstellen, die 12 leerlingen. Die staan daar, stel ik me zo voor, in zo'n cirkeltje. En de Heer Jezus die heeft het allemaal zo uitgesproken. En ik van, oh, wat zou er in die mannen zijn omgegaan? Wat zou er nu door hen heen zijn gegaan? En jij, stel nu dat jij, je zit hier nu, wij zitten hier allemaal heerlijk comfortabel op zo'n stoel. Maar stel nu dat je in dat kringetje van die 12 stond. En dat de Heer Jezus deze woorden zo naar jou sprak. Wat zou je zelf gedacht hebben? Na al die mooie weken met de Heer Jezus en dan deze zinnen. Ik denk dat die leerlingen één ding hebben gedacht van zo, dit is wel menens. Jezus volgen kost mij alles. Dit is menens. Jezus volgen kost mij alles. En ik weet niet hoe dat voor jou is. Heb jij het gevoel op dit moment dat je een prijs betaalt voor het volgen van de Heer Jezus? Scheurt het ergens? Zit er een bepaalde hoogspanning op je leven, puur omwille van de naam van Jezus, omdat je hem wilt volgen? Ja, die 12, die moeten dat gedacht hebben. Zo, dit is menens. Jezus volgen kost je alles. En deze profetische woorden van de Heer Jezus, ja, ze vinden keer op keer hun vervulling. En dat begint al in Handelingen. Handelingen is nog maar een paar hoofdstukjes oud. En dan zit je al in Handelingen 4, dat Petrus en Johannes en ook de apostelen, die worden dan opgepakt. En ze verschijnen dan voor het Sanhedrin. En jawel, ze worden gegezeld. Nou, dan komt vers 17 al uit. En er wordt bevolen, je mag niet meer spreken over de naam van Jezus. Dat doen ze wel. Maar los daarvan, ze stonden alweer voor de rechtbank. Als je kijkt naar hoofdstuk 7, daar wordt Stefanus gestenigd. Als je kijkt naar hoofdstuk 8, vanaf dat moment brak er hevige vervolging uit onder de gemeente. En de gelovigen werden verspreid over de wereld. Met uitzondering van op dat moment alleen nog de apostelen die in Jeruzalem bleven. Er komt ook druk van de heidenen. Hoofdstuk 12 in Handelingen, daar heeft Herodes ineens een plan. En dan laat hij een aantal gemeenteleden oppakken en mishandelen, staat er. Nou, ik dacht van joh, hoe zou dat zijn als ik op een zondagochtend een keer hier moet staan met de mededeling aan het begin van de dienst. Geliefde gemeente, afgelopen week was een heftige week. Enkele leden van onze gemeente zijn opgepakt door de overheid, gevangen gezet en mishandeld. Dat is wat Herodes doet. En Jacobus, de broer van Johannes, laat die oppakken en een kopje kleiner maken. En hij ziet dat het volk daar goed op reageert. Dus hij denkt van, hé, ik heb de smaak te pakken. Dus dan laat hij Petrus gevangen zetten. Die wordt door 4 groepen van 4 soldaten bewaakt. En het wordt een prachtig verhaal. En dan zie je trouwens ook weer de spanning. Hè, van waarom Jacobus omgekomen, waarom Petrus uiteindelijk wel bevrijd uit de gevangenis. Zeg het maar, de beide kanten. Maar je voelt de druk toenemen daar in het hoofdstuk Handelingen. Maar ook tot op de dag van vandaag door de eeuwen heen. Van de week ook weer vervolging, nieuws uit van Open Doors van de vervolgde kerk. Vanaf Handelingen gewoon echt door de tijden, door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. En van de week hoorde ik dan 2 Eritrese voorgangers opgepakt in Khartoum in Zuid-Soedan. Ik zei Eritrese, hè? Zei ik dat of niet? Ja, dat komt zo. We zitten nog in Soedan, maar 2 voorgangers. Zuid-Soedan opgepakt in Khartoum en ze weten niet waar ze zijn. Die man had een kerkdienst geleid, een van die pastors. En er waren leden van de geheime dienst in zijn kerkje geweest. En die hadden gezegd van, joh, kom jij maar even mee. Ze weten niet waar ze zijn. En Amnesty International die zegt, hoe langer ze uit het zicht blijven, hoe groter de kans dat ze gemarteld worden. Nieuws van afgelopen week. En dan Eritrea, waar ook gewoon een hevige vervolging aan de gang is onder de kerk. Vorig jaar was een recordjaar wat betreft het aantal Eritrese vluchtelingen die ook in gammele bootjes zich een weg naar Europa wilden begeven. En sommige christenen ontvluchten het land en andere belanden achter de tralies. Maar, zegt een van de voorgangers in Eritrea, er is ook goed nieuws. Want de Heere God die bevrijdt ook weer leden van onze gemeente. Sommigen, na 9 jaar opgesloten gezeten te hebben in een zeecontainer, ze zijn weer vrij. En weet je, ze hebben hun geloof behouden. Tot op de dag van vandaag is daar vervolging. En het is het profetische woord vanuit Matteüs 10, wat in vervulling gaat. Keer op keer weer door de geschiedenis heen. En zoals wij hier zitten, en als we dat dan op ons af laten komen, dan denk je misschien wel van ja, maar vervolging zoals in de landen waar Open Doors werkt, ja, dat kennen wij hier niet. Toch? Nee, dat klopt. En wist je dat verdrukte christenen, dat vervolgde volgelingen van de Heer Jezus zich daar echt zorgen over maken? Ik sprak met Gert-Jan hierover, Gert-Jan Bauma, die in het hart van Open Doors werkt, een broer uit onze gemeente. En die zei, joh, er was een moment dat een Iraanse voorganger mij gewoon door elkaar schudde. En vroeg van, joh, waarom kennen jullie geen vervolging? En ik zie dat dan helemaal voor me. Ik stel me zo voor dat Iraanse mensen niet al te groot zijn. Het zou best kunnen, maar dat stel ik me dan zo voor. Hè? Dat heb ik nu 1 keer gewoon in gedachten. Een niet al te grote, kleine Iraanse voorganger. En dan, wij kennen Gert-Jan, zo'n grote, sterke Gert-Jan. Met zijn kale hoofd, die staat er dan. En dan zo'n kleine Iraanse voorganger. En dan die Gert-Jan gewoon helemaal door elkaar schudt. Nou, dan ben je verontwaardigd. Als je Gert-Jan door elkaar weet te schudden. En dat zie ik dan zo voor me dat hij daar staat. En zo vertelde Gert-Jan het ook. Hij stond me letterlijk door elkaar te schudden. En zei, waarom kennen jullie geen vervolging daar in die Westerse kerk? Doen jullie misschien water bij de wijn? Zijn jullie wel radicaal genoeg? Of zijn jullie gewoon niet interessant genoeg om de tegenstander het leven zuur te maken? En dat plaatje, elke keer als ik dan dat zinnetje, dan zie ik weer die man die Gert-Jan door elkaar rammelen. Hij is gewoon verontwaardigd. Waarom niet? En weet je, hij maakt zich oprecht zorgen over onze geestelijke gezondheid. Dat vond ik op een bepaalde manier een openbaring. Dat de vervolgde kerk zich meer zorgen maakt over onze geestelijke gezondheid dan wij dat vaak doen. En toen ik dat door liet dringen, die rammelende Iraanse voorganger met zo'n schuddende Gert-Jan Bauma. Dat plaatje heb ik op mijn netvlies, toen dacht ik van ja, hij heeft gelijk. Als je kijkt naar de Bijbel, in 2 Timotheus 3 vers 12, prachtige woorden van Paulus aan die jonge pupil Timotheus. Hij zegt, joh, jij bent mij trouw gevolgd in mijn leer, Timotheus. Je hebt mij trouw gevolgd in mijn levenswijze, in mijn streven, in mijn geloof, in mijn geduld, in mijn liefde, in mijn volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. En dan komt het. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. En de Bijbel in gewone taal die zegt, alle mensen die bij Jezus Christus horen, En daarom willen leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden. En door de hele Bijbel heen zie je dat thema. Het volgen van Jezus kost je alles. Er is iets geks met die vrijheid waarin wij kerk kunnen zijn. Wij zijn de grote uitzondering op deze regel. Dat allen die Jezus willen volgen en willen leven zoals God dat wil, die zullen vervolgd worden. En daar waar de vervolgde christenen dat bij ons niet zien, dan maken ze zich zorgen. Wat is daar toch aan de hand? En een van die mannen die zich zorgen maakte, was een Chinese voorganger, Samuel Lam. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. En ook over hem sprak ik met Gert-Jan. En Samuel Lam die heeft een keer zijn levensverhaal aan Gert-Jan verteld. En dat is super intrigerend. Want hij heeft een groot deel van zijn leven, 23 jaar lang, heeft hij in ondergrondse mijnen gewerkt, als slaaf of in gevangenissen gezeten. En wat er dan gebeurde was, ja, hij bracht het evangelie. En hij communiceerde over Jezus. En dan werd hij weer opgepakt. En dan zat hij in een ondergrondse mijn. Dan werd hij weer vrijgelaten. Maar ja, hij kon zijn mond niet houden. Dus binnen de kortste keren werd hij weer opgepakt. Belandde hij weer in de ondergrondse mijn. En hij zegt van ja, dat is een beetje een patroon geworden in mijn leven. Of ik werkte in de mijn, of ik bracht het evangelie. Dat duurde niet zo lang. Dan zat ik weer in de mijn. En zo ging dat een beetje heen en weer. Maar door al dat lijden heen ontstond daar een ondergrondse kerk. Van Samuel Lam. En die uiteindelijk zo groot was dat ze bovengronds kwam, omdat ze niet meer ondergronds kon blijven, meer dan 3000 leden. En uiteindelijk, door dat patroon van zijn leven, in de gevangenis en er weer uit, kwam Samuel Lam tot de conclusie, vervolging is goed voor de kerk. En toen Gert-Jan dat hoorde, toen zei hij van, ja maar Samuel, is er dan nog wel hoop voor onze kerk? Hoe zit het dan bij ons? En toen zei die Samuel tegen hem van, ja joh, jij weet ook dat Satan is erop uit om gelovigen ervan af te houden om Jezus radicaal te volgen en vol overgave te dienen. En daarvoor heeft hij twee strategieën. En de eerste is vervolging, geweld en onderdrukking. En een andere strategie is vrijheid. Een gebrek aan grote problemen en een ultieme hang naar comfort. En dan mag jij kiezen welke strategie jij denkt dat het meest effectief is. En dus maakt die vervolgde kerk zich zorgen over ons. En hoe zit dat hier? Maak jij wel eens zorgen over de vrijheid hier in het Westen? Over de tijdsgeest van het hangen naar comfort, gemak, het vermijden van pijn, het omarmen van plezier? Wij zijn ook kinderen van onze tijd. En vraag jij je wel eens af, ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Als ik nou bij die 12 zou horen en de Heer Jezus die zou mij uitsturen met deze woorden, ben ik bereid om risico's te dragen, om risico's te lopen voor het volgen van de Heer Jezus? Heb ik zo'n besliste keuze voor de waarheid gemaakt en de waarheid is Jezus, dat als ik een prijs moet gaan betalen, dat ik daar klaar voor ben? En weet je, ik denk dat Satan rondgaat als een briesende leeuw daar in de landen waar Open Doors werkt. Maar ik denk dat hij hier werkt als een engel van het licht. In de vermomming van een engel van het licht. En dat net zo goed als dat de vervolgde kerk prooi is voor zijn tactieken, ook wij dat zijn. En ik geloof ook echt dat daar waar wij een besliste keuze maken voor de waarheid, en de waarheid is Jezus, en daar waar wij staan voor die waarheid en daar waar wij die waarheid communiceren of daar een rekenschap voor afleggen, dat wij ook te maken gaan krijgen met spanningen, met stress, met weerstand, met ongemak, met discomfort, met allerlei andere dingen die we eigenlijk helemaal niet prettig vinden. En sterker nog, het gebeurt al. Het is ook hier. En dan wil ik ook denken bijvoorbeeld aan broers en zussen in ons midden, Die precies dat woord van de Heer Jezus in hun leven kennen. Dat hij enerzijds zegt van ik ben gekomen om vrede te brengen. En daar waar je de Heer Jezus Christus als Messias leert kennen, ja, daar komt de shalom, daar komt de vrede in je hart. Maar tegelijkertijd zegt Jezus van ik kom ook het zwaard brengen. En er zijn mensen die voelen dat zwaard. Als dat je gezinsleven doorklieft. Als dat op een bepaalde manier twee kampen creëert in je intieme setting van een gezin. Want er zijn broers en zussen onder ons en je partner gelooft niet. En op een bepaalde manier dan ben je, als het aankomt op het volgen van de Heer Jezus, alleengaand. En sommigen van jullie zijn gezegend met een partner die dat ten hoogste respecteert. En dus is daar nog een bepaalde vorm van harmonie en een bepaalde vorm van samen zoeken. Maar sommigen onder jullie, die leven met een partner die daar heel afwijzend tegenover zit. Je hebt al jaren samen het leven geleefd. Een van beiden komt tot geloof en er komt ineens een zwaard dwars door je huwelijk. En er komt spanning op te staan. En er komt stress op te staan. En ik wil het bewust ook aanraken. Ook om een stuk erkenning te geven van de tranen die je thuis huilt. Vanwege de eenzaamheid. Vanwege het verdriet. Vanwege het torsen van die last. Waar zo weinig mensen weet van hebben. Ook hier. En je zit hier iedere zondag. Maar heel weinig van ons weten hoe jouw situatie echt in elkaar zit. En dat jij ook dat zwaard voelt wat ook jouw relatie doorklieft. En dat je denkt van joh, je zou eens moeten weten. Oh, en je bidt maar. En je bidt maar in je alleenheid daarin. Want oh, wat komen mensen, ook mensen die van je houden, wat komen die daarin toch aan een grens. Maar al jarenlang verandert er niks. En dat is de druk en de hoogspanning. Als je zegt, ja, ik heb een besliste keuze gemaakt voor die waarheid. En die waarheid is Jezus. Maar ik betaal er een prijs voor in mijn huwelijk. En weet je, dat geldt ook voor sommige kinderen of voor sommige tieners die hier zitten. Sommige van jullie zijn de enige in je gezin die Jezus volgt. En je ouders zijn helemaal niet blij met die keuze. Ze vinden me ontzettend raar. Dat je zo gek doet, zo fanatiek. En dat je iedere zondag naar die sekte gaat, pas je wel op. En je broertjes en je zusjes, ja, sommigen zijn wat jonger, dus die hebben niet zo door. Maar oudere broers en zussen, die vinden het eigenlijk ook maar raar. En dan kun je je zo alleen voelen, in die situatie. En ergens is dan met de vrede in jouw hart, door het leren kennen van de Heer Jezus, ook een zwaard gekomen dwars door jouw intieme relaties. En weet je, je houdt van je ouders. En je houdt van je broertjes en je zusjes. Maar je voelt ergens dan kom je aan een grens. Ergens kun je elkaar niet meer recht verstaan of bereiken. En dat kan een enorme pijn veroorzaken in je leven. Bij alle vreugde die je hebt gevonden in het kennen van Jezus. En als je dan ook nog een persoon bent die conflictmijdend is en harmoniegevoelig, dan komt er nog weer extra hoogspanning op te staan. En ook dat wil ik benoemen om het aan te raken. Dat wij ook in deze gemeente daarin naar elkaar omzien. Dat ook de gemeente als huisgezin van God daarin ook een nieuwe familie kan zijn. Dat God zichzelf ook hier aan jou mag openbaren als een vader die jou volkomen begrijpt. Ook hierin. En zo zie je dat, ja, daar waar je een besliste keuze maakt voor het volgen van Jezus. Het omarmen van de waarheid. En dat is Jezus. Dat je een prijs betaalt. Ik wil een sprongetje maken naar de werksfeer, want ook daar kun je het tegenkomen. Stel nu dat je een leidinggevende hebt die gewoon een onmenselijk personeelsbeleid voert. En jou op een bepaalde manier daarin verantwoordelijkheden geeft om dingen uit te voeren. En je voelt het aan alle kanten wringen. Ja, maar zo wil ik niet met mensen omgaan. Stel nu dat je creatief moet boekhouden, met de cijfertjes moet sjoemelen voor het volk en vaderland. Gewoon voor het belang van het bedrijf. En dat je weet van ja, maar dat wringt. En dat je ervoor kiest niet om te zeggen van ja, dat doe ik liever niet, want het voelt niet goed. Maar dat je zegt van nee, mag ik een gesprek, want, en dat zou je dan in je eigen woorden doen, maar dat je zegt, hé, ik ben een christen en ik heb een besliste keuze gemaakt voor de waarheid. De waarheid is Jezus en hij is mijn hoogste gezag en ik dien hem en ik leef met hem, dus ik ga hier niet in mee. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat voor gevolgen heeft het voor je carrièrepad? Wat voor gevolgen heeft het als het een beetje gaat rondzingen op de afdeling? Als je daarin staat, keuzes maakt. Ik denk dat er een bepaalde hoogspanning komt. En misschien ga je wel het zwaard voelen onder de collega's op je afdeling. Of als je in een werkgebied zit waar het hoogst normaal is, als je het einde van een werkweek samen met je collega's nog even de week afmaakt in de club. Nou ja, dat staat dan synoniem voor drank, voor vrouwen. En dan moet je weer die rug rechten. En dan zeg je niet van, ah nee, ah, doe ik liever niet aan mee, dat is niet zomaar straatje. Maar dat je zegt van, nee, ik ben christen. Ik heb een besliste keuze gemaakt voor de waarheid en de waarheid is Jezus. Dus ik heb de diepe overtuiging dat dit niet de weg is voor mij. Het kan ook zijn dat je tegenkomt in de opvoeding van de kinderen. En dat je als ouders ben je verantwoordelijk voor, ja, waar stel ik, aan welke invloeden stel ik mijn kinderen bloot? En dan zou ik me een situatie kunnen voorstellen dat omwille van een educatieve doelstelling er uitstapjes worden gemaakt, misschien met de klas van je kinderen, naar religieuze centra, waar ze meditatieve oefeningen doen, waar je kinderen dus blootgesteld worden aan allerlei invloeden. En dat je zegt van, nee, ik kies ervoor om mijn kind niet daaraan bloot te stellen. Dan moet je dat gaan uitleggen. Stel niet dat dat gebeurt, wat voor keuze maak je dan? En ik geloof echt dat daar waar wij een besliste keuze maken voor de waarheid. En de waarheid is Jezus. En dat we dat ook uitleggen en motiveren in de keuzes die we maken. Dat er hoogspanning kan komen. En dat je het gaat voelen. Dat je een prijs gaat betalen. Op welke manier dan ook. Voor het volgen van de Heer Jezus. En weet je, dat botst ook op onze cultuur. Want wij leven in een overlegcultuur. Wij hebben het ultieme poldermodel. Alles is onderhandelbaar. Maar ergens botst dat, over alles kun je onderhandelen, botst gewoon gigantisch met het uitgangspunt van het volgen van Jezus. Want daar begint het mee dat je zegt, ja, het volgen van Jezus begint ermee dat je buigt voor het gezag van Jezus. En Jezus is Heer, Jezus is Kyrios. Hij is het hoogste gezag. En tot geloof komen betekent buigen voor hem en hem volgen in alles wat hij voor je heeft. En er zijn gewoon dingen niet onderhandelbaar. Je kunt niet alles uitonderhandelen met de Heer Jezus. Je kunt niet eindeloos blijven overleggen om toch via het poldermodel in je eigen straatje terecht te komen. Ergens schuurt dat, ook voor ons als gelovigen, dat we willen buigen voor dat kruis. Maar dan ook nog dat communiceren. Oh, ik denk dat hoe explicieter we zijn, hoe meer we dat gaan merken. De hoogspanning in het volgen van Jezus. En hoe gaan we daar dan mee om? Nou, als we teruggaan naar Matteüs 10... vind ik wel bijzonder. Dan, die 12 die staan er nog steeds. En die krijgen dat allemaal tot zich. En die weten van ja, straks mag ik erop op uit. Maar geeft Jezus mij nog iets mee waar ik me aan vast kan houden dan? Jazeker. En wat ik mooi vind is dit. Dat Jezus zegt van joh, bij al die gevaren die op de loer liggen. Bij al die dingen die ik heb genoemd. Zeg ik er één ding bij. Wees niet bang. Vers 26. Wees niet bang. En waarom dan niet? Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. En niets is geheim dat niet bekend zal worden. Jezus zegt, wees niet bang. En de motivering voor wat hij zegt is dat uiteindelijk op een dag wordt alles openbaar. Op een dag als ik terugkom, dan wordt het koninkrijk in al zijn volheid zichtbaar voor iedereen. En dan wordt glashelder hoe de wereld erbij ligt. Dan wordt glashelder wie ik ben. De Kyrios, het hoogste gezag. De opgestaande koning. Er komt een dag, dan wordt het glashelder. En tot die tijd, dan mag het dan allemaal troebel zijn. En hier en daar zelfs voor ons misschien. Want het is allemaal soms verwarrend. Maar dat je weet van ja, maar er komt een dag. Dan zal God zichzelf openbaren als nooit tevoren. En dan zal het voor ieder oog helder worden. Hoe het echt zit. Alles zal openbaar worden en het koninkrijk zal triomferen. Dus wees niet bang. En tot die tijd, zegt de Heer Jezus, vers 27. Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Jezus zegt, al die gevaren, die zijn geen reden om je mond te houden. Al die gevaren betekenen niet dat je moet zeggen van, nou weet je wat, ik zeg wel niks. Of ik laat het maar een beetje. Nee, hij zegt, nee, al die gevaren, joh, wees niet bang en blijf vrijmoedig. Alles wat ik jou in je oor gefluisterd heb, in het verborgene. Dus al die dingen, al die manieren waarop ik in jou heb geïnvesteerd. Waarin ik heb laten zien wie ik ben. Oh, je mag ervan getuigen. Al die momenten dat ik gesprekken met jullie had, zegt hij tegen die 12. Al die momenten dat je mijn wonderen zag, dat je mijn werken zag. Al die dingen die ik in je oor gefluisterd heb. Al die dingen die jou in het verborgene over mij en het koninkrijk zijn toevertrouwd. In de stilte. Ja, schreeuw dat van de dak. En dan moet je weten, een dak, dat was een platform in die tijd voor publieke aankondigingen. Dus Jezus, gebruik je platform en communiceer. En blijf niet stil. En ik weet niet precies hoe jouw situatie is. En op welke manier er hoogspanning is of zou kunnen komen. Als jij het gaat uitschreeuwen van de daken. Als je expliciet wordt in het uitleggen van de keuzes die je maakt. Gemotiveerd door het volgen van Jezus. Maar dan zegt Jezus, joh, schreeuw het van de daken. Jouw platform, het gezin, naar je kinderen toe. Of op je werk, of het schoolplein. Wees niet bang. Wees niet bang. Benut je platform. En als we dan zeggen, ja, maar dat is eng. Dat klopt. De discipelen vonden het waarschijnlijk ook allemaal eng. Want Jezus zegt wel 3 keer, wees niet bang. En als Jezus iets 3 keer zegt, dan zegt hij dat niet voor niks. Die 12 stonden daar met knikkende knieën. En desondanks zegt Jezus, schreeuw het van de daken. Maar weet 1 ding, je bent niet alleen. Als jij het schreeuwt van de daken, dan mag je weten dat het mijn geest is in jullie die spreekt. En dat is de bemoediging van de Heer Jezus die meegeeft. Joh, je bent niet alleen. Vers 19. Wanneer ze je uitleveren. Wanneer er moeilijkheden zijn. Als jij je uitspreekt in je gezin. Als jij je uitspreekt op je werk. Als jij je uitspreekt daar waar jij je leven leeft. Vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken. Wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Nee, het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Vertrouw je erop? Vertrouw je erop dat als jij spreekt, dat je weet, ja, maar het is de geest van de Vader die in mij spreekt. Het is de geest van de Vader in mij die mij behoedt voor domme uitspraken. Het is ook jammer om te vergeefs of ja, onnodig allerlei weerstand te creëren. Dus die Heilige Geest die wil ook je mond bewaren voor domme uitspraken. Maar het is tegelijkertijd de Heilige Geest van de Vader die ook de vrijmoedigheid en de woorden wil geven op het juiste moment. Dat je denkt van, hé, waar kwam die zin nou vandaan? Daar vandaan. Je bent niet alleen. Het is Gods missie. Hij wil gewoon door jou heen spreken. Het wonder van de inwoning van de Heilige Geest in het hart van een gelovige. Het is jullie Vader in jullie die in jullie spreekt. En als je naar Handelingen kijkt, dan zie je daar ook de vervulling van deze belofte. Want als we dan Petrus en Johannes die verlamden hebben genezen, dan staan ze daar weer voor het Sanhedrin. 71 mannen, het gerechtshof. En dan moeten ze verantwoording afleggen van wat ze hebben gedaan. Nou, dat doen ze met verven. Dat doen ze vrijmoedig. En die mensen van het Sanhedrin, die zijn ook verbaasd. En die zeggen dan in Handelingen 4, joh, waar komen deze mannen vandaan? Ze zijn ongeletterd. Ze zijn gewoon. En ze spreken ongelooflijk vrijmoedig. Ze waren verbaasd over de vrijmoedigheid van deze 2 gewone, ongeletterde mannen. Ja, zegt de Bijbel, dat is de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? We kunnen gewoon hele gewone, ongeletterde mensen zijn. Je hoeft geen titel in de theologie, je hoeft geen, zeg het maar. Ongeletterde, gewone mannen. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Hij zal het zeggen. Hij laat je niet zitten. Wees niet bezorgd. En waar ik mee af wil sluiten, dat is met het kijken naar Jezus. Want wat mij zo getroffen heeft in dit gedeelte. En daarmee komt er eigenlijk nog een hele dieptelaag onder te liggen. Dat is dat ook de Heer Jezus zelf het niet zonder Heilige Geest kon. Aan het begin van zijn bediening, ja, ontving hij de Geest. Dat moment in de Jordaan, dat dan die hemel open scheurt en Jezus komt naar boven uit de doop, uit het water en dan... Dan scheurt hij helemaal open en dan komt daar de geest als een duif op de Heer Jezus neergedaald. En dan begint hij zijn bediening en niet eerder. En dan zegt hij in Lucas 4, het is de geest van de Heer die op mij rust. Want hij heeft mij gezalfd. Om. En dan komt zijn missie. En als zelfs de Heer Jezus het niet zonder geest kon, dan kunnen wij dat ook niet. We zijn diepe afhankelijke mensen van het werk van de geest in ons. En wat mij dan zo trof, is dat Jezus niets van deze 12 leerlingen vraagt. Dat Jezus niets van zijn gemeente, van zijn kerk door de eeuwen heen, dat hij niets van de stadskerk VBG vraagt, wat hij niet eerst zelf heeft geleefd. Wij mogen hierin ook nog volgen in dat spoor van Jezus. Want weet je, er is een moment geweest in de eeuwigheid dat het lam van God afdaalde en gezonden werd door de Vader onder de wolven. Onze Jezus, Hij kwam als het lam van God, gezonden onder de wolven. Onder de mensen die niet om hem hadden gevraagd. Onder de mensen die hem niet hebben begrepen. Onder de mensen die hem hebben afgewezen. Die hem uiteindelijk als in een samenzwering van alle volken tegen één man hebben afgewezen tot aan de dood, aan het kruis. Jezus als lam van God werd gezonden onder de wolven. En er kwam gevaar van de kant van de Joden. Ze hebben hem laten geeselen en overgegeven. Er kwam gevaar van de kant van de heidenen. Van Herodes, van Pilatus, van de Romeinse soldaten. Het is onze Jezus die weet dat je vanuit de intimiteit van nauwe relaties verraden kunt worden. Aanvankelijk wilden zijn broers niets van hem weten. En Judas, zijn vriend, verriet hem met een kus. Het is onze Jezus die de haat en de bespotting van iedereen op zich gedragen heeft. Klodders spuug. Slaan in zijn gezicht. Grappen maken. Wie heeft je geslagen? Oh, hij wist het wel. Hij kon legioenen engelen laten komen, maar hij hield zijn mond. Jezus wist wat het was om in doodsgevaar te zijn toen hij daar hing aan het kruis van Golgotha. En ook Jezus, hij heeft de fluisteringen van Gods, van de Vader gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En vastberaden ging hij naar dat kruis. En Hebreeën zegt dat hij de vreugde die voor hem lag in zijn vizier heeft gehouden, opdat hij de schande van het kruis kon verdragen. En Jezus heeft het uitgeschreeuwd van de daken. Toen hij daar hing, toen bracht hij de boodschap van vergeving. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Jezus schreeuwde het van de daken toen hij zei in die overwinningskreet: het is volbracht. Jezus ging ons voor. Op een weg van lijden omwille van de naam van de Vader. Hij ging ons voor. En de geest rustte op hem. En op het moment van zijn sterven, toen scheurde dat voorhangsel. En toen begon de aarde te beven en de rotsen die spleten en de graven gingen open. En er stond daar een centurion met zijn mannen om Jezus te bewaken daar aan dat kruis. En hij werd met diepe angst overmand, want hij zei: waarlijk, deze man was de Zoon van God. Deze man was werkelijk de Messias. En Jezus, hij bewees het door 3 dagen later op te staan uit de dood. En deze Jezus, hij leeft vandaag aan de rechterhand van de Vader. En toen Stefanus gestenigd werd, toen stond hij op en toen ging hij staan, want hij zag het. En hij zei: wie mijn kerk vervolgt, vervolgt mij. En als wij van hier gezonden worden, naar onze gezinnen, naar onze werkvloeren, naar onze schoolpleinen, daar waar wij het leven leven, dan volgen wij in het spoor van de verworpen Heer. Maar we weten dat we een verhoogde Heer dienen in de hemel. Hij is ons voorgegaan. En we wandelen dat pad niet alleen. Zijn geest woont in ons. En we mogen het uitschreeuwen. Want zoals die centurio zei, hij is werkelijk Gods Zoon. En vanuit een besliste keuze voor de waarheid. En de waarheid is Jezus. En daarvoor staan. O, zeker. Dan kun je in lastige situaties terechtkomen. En wat vinden wij comfort toch fijn. En wat is dat allemaal begrijpelijk. Maar dan kan het gaan schuren. Maar dan ben je niet alleen. We hebben elkaar en Gods geest woont in ons. En ik wil zo gaan afsluiten met gebed. En tijdens het gebed wil ik ook de gelegenheid geven, als dat voor jou is, om je hand uit te strekken naar de hemel. Als je wilt zeggen: ja, ik wil een besliste keuze voor de waarheid maken. En de waarheid is Jezus. Maar misschien merk je wel dat je het spannend vindt. Dat je het moeilijk vindt. Dat je er een beetje omheen fietst. Dat je een beetje loopt te zwabberen. Een beetje naar Jezus toe, een beetje van Jezus af. En dat je dat op je werk merkt, dat je het verzwijgt of omzeilt. En dat je diep van binnen weet: ja, maar dit wil ik niet. Maar ik vind het zo eng. Dat dit woord dan voor jou was vanmorgen. En dat je tegen Jezus mag zeggen: ja, maar ik wil een besliste keuze maken voor de waarheid. En dat bent u. In het diepe besef dat ik niet alleen ben, dat uw geest mij de woorden zal geven. En dat ik daarmee navolg, u. Achter u aan, het kruis opnemend, straks helemaal tot in uw heerlijkheid. En dan wil ik je de gelegenheid geven, als dat woord voor jou is, om dan je hand uit te strekken naar de hemel en te zeggen: ja, vandaag, voor het eerst wil ik de keuze maken. Of opnieuw, omdat je weet van: ja, ik heb het wel eens nauwer genomen met heiligheid. Ik ben een beetje aan het sjoemelen. Maar deze Jezus, ik wil hem navolgen. Ik wil het van hem verwachten. Als je zegt, ik wil opnieuw een keuze van toewijding maken aan de Heer Jezus. En dan niet vanuit een soort van evangelische kretologie. Maar vanuit de werkelijkheid dat Jezus leeft. En dat hij God is. Dat je zegt, ja, maar ik wil u volgen. Ik voel me een klein, nietig mensje. En ik weet het niet hoe. Maar ik vertrouw erop dat als ik mijn hand uitstrek naar de hemel. Dat u met uw geest maar weer de kracht zult geven om vrijmoedig verder te gaan. En ook voor jou wil ik je dan de gelegenheid geven om je hand uit te strekken naar deze Jezus. En ik wil ook gaan bidden voor mensen. Die zeggen, ik voel dat zwaard in mijn huwelijk. Ik voel mij alleen als gelovige. In die meest intieme setting. Ik voel me alleen in mijn intieme vriendengroep van mijn beste vrienden. Ik hou zoveel van ze, maar ik voel me alleen als het hierop aankomt. Of als je als kind of als tiener of als jongere of als oudere de enige bent in je gezin. En je betaalt de prijs. Dan willen we voor je bidden. Zullen we samen gaan bidden? Mag ik jullie uitnodigen om daarbij te gaan staan? Ja, machtige Vader in de hemel, hier staan we zo voor uw troon. En we willen u heel hartelijk bedanken, Heer, voor dit woord. U bent een vader en u gaf uw enige zoon. U zond hem als een lam onder de wolven. Oh, en hij kende vernedering. Hij kende de pijn. Hij kende de afwijzing. Hij heeft de klauwen van de wolven gevoeld. Maar om de vreugde die voor hem lag, heeft hij zich niet laten afschrikken door de schande van het kruis. Heere Jezus, duizendmaal dank. U redde ons daar van zonde, van dood, van duivel, van onszelf. En u gaf ons nieuw leven in u. U bracht ons terug in onze bestemming als mens bij de Vader. En we eren u als degene die de waarheid is. En we belijden u als de Jezus, onze Jezus. Die ons overvloed van leven kan geven. Die ons thuis kan brengen waar we thuis horen. In het kennen van de Vader. En zo staan we hier als uw gemeente. En wij voelen ons als die 12 leerlingen. Af en toe met die knikkende knieën. Overal dreigt gevaar. En sommigen van ons, we kennen die hoogspanning in het huwelijk. Die hoogspanning in het gezin. De vrede in ons hart, maar het zwaard in intieme relaties. En samen als gemeente, en bid maar in stilte voor hem mee. Dan willen we voor je bidden. Als jij een broer of een zus bent in ons midden. En je partner gelooft niet en is daar afwijzend in. En je hebt daar verdriet om en je hebt erom gehuild. En je voelt je daar eenzaam in. We willen je zegenen met de kracht van de Heilige Geest. Met vertroosting. Met bemoediging vanuit de hemel. Als het voor jou geldt, als je als kind of als tiener of als jongere hier zit. Of als oudere en je bent nog steeds de enige in je gezin. Je voelt je afgewezen door je ouders. Door je broertjes of door je zusjes. En je betaalt een prijs voor het volgen van Jezus. We willen je samen als gemeente vanaf deze zondagmorgen vanuit dit woord zegenen. En we willen zeggen, je bent niet alleen. God ziet iedere traan. God kent iedere seconde van eenzaamheid. En we zegenen jou met de vervulling met Gods Heilige Geest. Waardoor je de nabijheid van God op een bijzondere manier mag ervaren. O Vader in de hemel, raak hen op dit moment ook aan met uw liefde. Met uw genade. En geef hen nieuwe moed. En Vader, als we zo dit woord op ons hebben laten afkomen. Ja, dan wil ik ook bidden voor de mensen die hierdoor zijn aangesproken. Die zeggen van ja, ik zou het zo graag willen, maar ik besef heel goed, ik heb er rondjes omheen gefietst. Maar het is nodig dat ik een keuze maak, voor het eerst of opnieuw. Om te zeggen, ja, in vertrouwen op deze Jezus wil ik mijn rug rechten. En wil ik naar voren gaan, wat het mij ook kost. En dan niet als grootspraak, maar als een nederig gebed. Heere, maak het waar in mijn leven. En als het voor jou geldt, als je zegt, ja, dit woord sprak mij aan. Jezus heeft me aangesproken. En ik wil dat tegen hem zeggen. Heer Jezus, ik wil een keuze voor u maken. Opnieuw of voor het eerst. Dat je de gelegenheid geeft om dat kenbaar te maken aan de Heer Jezus door je hand op te steken. Ik kort voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen? Mag je je hand opsteken? Zegt ja, Heer Jezus, ik wil een keuze maken. Voor het eerst of opnieuw. Om u hierin na te volgen. Wat ziet jullie handen? Wat ziet jullie handen? We samen bidden voor deze mensen. Vader in de hemel, U ziet deze handen van de mensen die zeggen ja. Een besliste keuze voor Jezus wil ik hier nu maken. Voor het eerst of opnieuw. Vader, vervul hem met uw Heilige Geest. Doe hem beseffen dat ze niet alleen zijn. En geef hem de kracht, Heere God, vanuit deze dienst met nieuw vuur te wandelen op uw wegen. En Vader, zo bidden we voor elkaar. We bidden ook voor ons als gemeente. Heer, dat u ons vormt en kneedt. Heer, dat u ons bewaart en beschermt. En we bidden ook voor de vervolgde kerk, voor onze broers en zussen. In de fysieke verdrukking, die zelfs lijfelijk de prijs betalen, geliefden verliezen, die gevangen zitten. En u weet alleen waar. Heer, sterk hen. Geef hen de kracht om uw naam niet te verloochenen. Maar Heer, bewaar hen, dwars door de verdrukking heen, voor uw grote dag. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan zo zingen. En er is ook gelegenheid, als je dat wilt, om voor je te laten bidden. Het is niet afgesproken, dus ik wil mensen van het gebedsteam, ook een aantal herders, gewoon vragen of je aan de linker en aan de rechterzijde van het podium naar naartoe wilt gaan. Dat mag dan nu. En ik kan me voorstellen als je zegt van ja, ik zit in een lastige situatie en ik heb kracht nodig. Ik heb een gebed nodig om kracht, om moed. Of ik voel me eenzaam en ik heb het nodig dat ik gezien word en dat er voor mij gebeden wordt. Voel je dan vrij om er naartoe te gaan en voor je te laten bidden. En ook als je dankbaar bent voor de kracht die God geeft. Dat je ook gewoon met je dankbaarheid er naartoe kan gaan. Of dat je wilt bidden voor mensen in je omgeving. Voel je vrij. We gaan een aantal liederen zingen om er gebruik van te maken.